Daar hadden we het over, want onderzoek gevoerd door professor Lode Goderis, prof aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid. 1 op 14 zwangerschappen komen er na een vruchtbaarheidsbehandeling, klopt hè?
Ja, dat klopt.
En het combineren met het werk is gewoon al in de uren niet altijd evident. En we hoorden net van Nele Bouwens ook, ja, je functioneert anders. Wat moet iemand die zo'n behandeling, hoe open moet hij daarover zijn naar de werkgever toe, professor Goderis?
Maar je ziet wel wat twijfel, hè. Het is een vruchtbaarheidsprobleem is niet iets wat je graag deelt, ook niet met je directe omgeving. Nee. Hè? Dat is al niet eenvoudig.
Precies.
Laat staan, ja, met je leidinggevende, precies, met je collega's daarover praten, is zeker niet evident. En wat we dan zien is dat vrouwen echt wel die afwegingen gaan maken. En de meeste vrouwen die in het begin van zo'n behandeling staan, die gaan proberen zoveel mogelijk te blijven werken en dus zelfs die ziekteattesten niet gaan gebruiken.
Yeah.
Wat je wel ziet naar het einde, dus als men meer behandelingen doorloopt, dan zie je dat de wensouders wel eerder gaan kiezen om dan toch die rust te gaan nemen.
Yeah.
En daar dan uitleg gaan te verzinnen richting de collega's en de leidinggevenden.
Precies, en ouders die met, potentiële ouders, aspirantenouders, laten we zeggen, die met vragen zitten, kunnen natuurlijk altijd gebruik maken van het expertise-netwerk Kinderwens, dat een eigen website heeft. We zetten een link op radio1.be voor mensen die met die kinderwens zitten en Kinderwens VZ2 daarin willen consulteren. Mieke Walsgaas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij moeten met twee woorden spreken, mevrouw Walsgaas, want het is voor elk moment.
Zo kun je het wel zeggen, ja.
U kunt namelijk alle momenten van uw tweede kindje behandelen. Het is het tweede kindje en allebei uw kinderen zijn er na een fertiliteitsbehandeling gekomen, hè?
Inderdaad, zij zijn allebei verwekt via de ICSI-methode.
Precies. In de medische details gaan we niet te diep duiken. Wel in hoe u dat gecombineerd heeft gehouden met uw job. Wat voor job doet u?
Ik ben leerkracht in het lager onderwijs.
Exact. U bent daarover gaan praten, neem ik aan, met de directie? Nee?
In beperkte mate.
Ja?
Omdat het is toch soms moeilijk om gaan te zeggen van, hè, we zijn bezig voor kindjes en om dan in de details te treden, maar
ja, maar een leerkracht moet wel om 8:30 morgens voor de klas staan en dan moest u dus voor dag en dauw eigenlijk naar het fertiliteitscentrum ook voor de behandeling?
Ja, we probeerden altijd een beetje te regelen dat het was als de kinderen een uur turnen hadden of zo, dat er niet te veel andere leerkrachten moesten invallen natuurlijk.
Ja,
hè.
Ja. Maar dus dat deed u wel met medeweten van de directie. Dus ze hadden daar wel begrip voor.
Ja, ja. We hebben het geluk gehad dat de directeur telkens wel ervoor open stond.
Wij hebben het geluk gehad, hoor ik u. Ik vind dat fijn, die pluralis majestatis. Want het is natuurlijk altijd ook een gemeenschappelijk project, hè, mevrouw Walsgaars.
Inderdaad. De man moet ook altijd meegaan. Hè? Dus je moet dan ook kunnen regelen dat hij verlof neemt meestal.
Ja. Nu, het andere aspect waar we het daar net over hadden, over in momenten dat je in die hormonenbehandeling zit, dat doet wat met een vrouwenlijf en met een vrouwengeest, denk ik ook. Hoe functioneerde dat wel of minder goed voor de klas, mevrouw Walsgaars?
Dat was met momenten wel moeilijk, maar als je dan voor de klas staat, was het voordeel wel dat je gedachten op de kinderen in de klas kon zetten.
Het
was dan vooral na de schooluren dat je dan tijd hebt om daarover te denken van gaat het lukken, gaat het niet lukken.
Ja, dan begint de molen te malen, maar in de klas had u genoeg afleiding en genoeg bezigheid ook. Dus u keek er eigenlijk naar uit om voor de klas te kunnen staan, bij manier van spreken.
Eigenlijk wel, omdat je dan met andere dingen bezig bent. Hè.
Heeft u uw hele verhaal, heeft u dat gedeeld met de kinderen? Nee, ik neem aan van niet.
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Goed, het kan voor elk moment zijn. Dus ik zou het heel mooi vinden als we het zouden horen gebeuren, maar we gaan dat niet doen, hè, mevrouw Walsgaas.
Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
U bent nu niet meer aan het werk. Bent u al gestopt met werken of bent u nog aan het werk?
Ja, ik ben op dit moment al gestopt met werken.
Gestopt met werken. Mag ik u een wolk van een kind toewensen, mevrouw Walsgaas?
Dank u wel, dat is heel vriendelijk.
Tot kijk. Rebecca Verhoef-Steenbergen, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent ermee gestopt, mevrouw Verhoef.
Ja.
Na hoeveel pogingen?
Oh, 15, 20.
Oh.
We hebben ze op een bepaald moment niet meer geteld.
Professor Goderis, dat klinkt, want dat is 15 keer dat hele vrouwenlijf in rep en roer zitten. Dat klinkt als heel veel pogingen, professor Goderis.
Ja, dat zijn heel veel pogingen en ja, dat bij elke poging is er toch die hoop en dat het toch zal lukken. En ja, als het dan toch niet lukt, is dan terug die ontgoocheling en dan toch opnieuw die moed gaan vinden om er opnieuw aan te beginnen.
Ja, plus
is niet evident.
Puur medisch, dat de hele hormonenhuishouding van die vrouw wordt tot 15 maal toe op stelte gezet, hè?
Ja, dat klopt. Dus dat is telkens het stopzetten van, het stopzetten van cyclus om dan opnieuw die eicel te gaan stimuleren. Dus dat betekent dat die hormonale huishouding voortdurend verstoord wordt. Ja.
Maar we willen het specifiek, mevrouw Verhoef-Steenbergen, ook hebben over de combineerbaarheid met een job.
Ja.
U heeft uw baas daarover ingelicht, tot 15 maal toe.
Nou ja, je begint gewoon, op dat moment ga je naar je baas toe en hebben wij ervoor gekozen om het verhaal gewoon open te gooien.
Ja.
Dat kon ook met die baas. Mm-hmm. Hè? Je moet er ook geluk mee hebben dat je voelt dat er begrip is.
Ja. U had eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, had u meer begrip van uw werkgever dan dat u empathie voelde bij de artsen in het ziekenhuis?
Nou ja, eigenlijk mag ik daar niet over klagen, want onze behandeling was in Gent en ik vind persoonlijk dat wij daar ontzettend goed geholpen zijn. Ook in de zin van aangepaste uren, we stonden daar om 7:00 ochtends voor de controles.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat je zelf ook naar de arts toe niet altijd vertelt hoe dat je je voelt.
Ja.
Omdat je ook een beetje bang bent als ik ga zeggen dat ik het zwaar vind, als ik ga zeggen dat mijn lichaam soms een beetje in opstand komt, dan gaan ze misschien zeggen, misschien moet je stoppen.
Ja. Nu, u kon er met uw baas over spreken. Ja. Hoe ging dat met collega's of met directe leidinggevende? Kreeg u daar genoeg gelegenheid voor uw verhaal? Want,
Nee, maar dat doe je ook zelf niet. Weet je, het ligt een beetje aan beide partijen. Hè? Ik bedoel, je durft het ook niet te vertellen. Ja. Je wil het ook niet vertellen. Je bent bang voor de opmerkingen. Je bent bang voor de commentaar.
Ja.
Dus je houdt het ook een beetje voor jezelf. Dus ik zeg, dat ligt ook aan jezelf. Soms was dat wel jammer, hoor. Ik bedoel, je kwam soms oververmoeid op je werk. Ja. Helemaal opgefokt van de hormonen.
Ja.
En dan was het soms al fijn geweest als je gewoon heel even tegen iemand had kunnen zeggen, moeilijke dag, voordat je die klas binnenging.
Mevrouw Verhoef, vergeef me, maar hoor ik daar nu een kind op de achtergrond?
Maar in ons geval hebben wij uiteindelijk gekozen voor pleegkindjes.
Voor pleegkindjes. En daar bent u ook heel gelukkig mee, neem ik aan.
Wij zijn daar ook heel gelukkig mee.
Rebecca Verhoef-Steenbergen, mag ik u danken?
Graag gedaan.
Ik heb Sophie Horvath aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We kennen jou nog als nieuwsanker van RTV, de regionale tv-zender.
Ja, dat klopt.
En op dit moment is de derde opkomst.
Ja, inderdaad.
En het nieuwsanker zijn, dat is ook een tijdsgebonden job, hè, Sophie? Je moet, om zo laat moet je er zijn. Ging dat allemaal makkelijk?
Nee, absoluut niet. Ja, het is niet omdat je het zegt. Als nieuwsanker en als journaliste wordt je verwacht om zeker om 9:00 telkens op de nieuwsredactie bij te wonen natuurlijk, 's morgens. En ik hoorde het net ook al zeggen, dat was telkens een race tegen de klok om in mijn geval van Zemst naar het ziekenhuis van Antwerpen te gaan, dan van Antwerpen naar Westerlo, om daar op tijd te zijn.
Ja.
Dus dat ging natuurlijk gepaard telkens met heel wat stress. Ja.
Ja. En dat heeft uiteindelijk, want je hebt een pak fertiliteitsbehandelingen, neem ik aan, toch minstens 3, want je verwacht nu je derde kindje. Het heeft je uiteindelijk op een of andere manier je baan gekost, Sophie?
Ja, inderdaad. Dus dat was eigenlijk na ons eerste kindje, die dat dan verwekt is met kunstmatige inseminatie, hebben we redelijk snel beslist om voor een tweede kind te gaan.
Ja.
En dan heb ik een aantal pogingen ondergaan van kunstmatige inseminatie en in vitro-fertilisatie. totdat de arts op een gegeven moment zelf zei van kijk, je moet er rekening mee houden dat jullie eerste kind, dat dat eigenlijk een godsgeschenk was.
Ja.
En het ziet er naar uit, of hou er toch rekening mee, omdat er misschien nooit een tweede kind gaat komen.
Ja.
En ik moet een beetje een samenloop van omstandigheden, ja. Dus zeker niet alleen die fertiliteitsbehandelingen en die onvervulde kinderwens,
ja.
Maar op een gegeven moment was ik gewoon mentaal helemaal ja. op.
De lijn is niet ja. altijd best, Sophie. Ik wil alleen ja. weten, je hebt zelf wel de beslissing genomen om je job als nieuwsanker bij RTV op te geven. Hè? Die heb je
ja,
zelf genomen.
Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Dat is
ja.
wel een hoge prijs. Maar ja, je hebt nu drie kinderen. Of tenminste, de derde is op komst. En dat is wat ja. waard. Sophie Horvath, dank je wel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Charlotte Haast, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent klokgewijs zit u al iets verder. U bent al 40, hè, mevrouw Haast?
Ja, in december geworden.
Ja, en u bent nog maar pas, een half jaar geleden, na 2,5 jaar proberen, zo noemen we dat, bent u, ja. dan toch, bent u dan toch mama geworden. Hoe was dat te combineren met het werk?
Ja, zoals dat de meeste mensen al zeiden, het gaat over heel 's morgens, heel vroeg, onverwacht
ja.
Gaan. Maar ik had het geluk van een heel goede directeur te hebben die heel wat begrip daarvoor opbracht. Ik sta ook in het onderwijs. Met als gevolg dat ik mij eigenlijk nooit moest schuldig voelen, nee. hoewel dat je dat toch soms doet.
Ja.
Of dat je moest opjagen om terug op school te geraken.
Ja.
Dus dat maakte het wel voor mij... in vergelijking met sommige andere verhalen dat je dan hoort, ja, wel
precies.
draagbare. Maar, ja.
13 pogingen, dus en dat, ja. dat zijn toch trajecten van enkele weken, hè, mevrouw Haast?
Telkens een maand.
Deelde ja, u het, ja. tot slot, deelde u het op school met de collega's of zweeg u er
ja,
liever over?
Dat heb ik gedaan. Omdat je wil dat andere mensen het begrijpen en dat andere mensen niet kijken naar u van ze is nu weer al afwezig, waarom is dat? En doordat je het deelt, krijg je wel heel wat begrip van mensen en ook heel wat erkenning van, ah ja, bij ons is het ook zo, ook ja. met ouders.
Het kan ook anders gaan, lezen we van Peter de Gant, psychiatrisch verpleegkundige, is trouwens een broer van Stefan, die zegt, de collega's hebben niet altijd het nodige begrip als je terug met dat uurrooster moet beginnen prutsen, een periode afwezig moet zijn om te herstellen van een mislukte behandeling. Is heel belangrijk dat ook daar begrip is. Maar in uw geval, mevrouw Haast, is dat goed verlopen? U bent nu 40, komt er nog eentje?
Er komt geen meer. Nee. 40 is voor mij wel de leeftijd om er... De moeilijkheden kwamen door de leeftijd, dus denk ik dat het oké is nu met mijn dochter.
Het is goed geweest en alles gaat goed met de dochter.
Ja, heel goed. Dank je wel.
Charlotte Haast, dank je wel.
Graag gedaan.
Professor Lode Goderis, tot slot, begrip, ja natuurlijk, dat wisten we al. Goede afspraken. Ik denk dat als ik het goed, als ik hoor, tot 13, 15 pogingen, dat is enorm ingrijpend, niet alleen medisch, maar ook psychologisch. Mm-hmm. Moeten fertiliteitsartsen daar toch niet een soort horizon zetten voor de patiënt, of is dat te delicaat?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om dat te bespreken en ook om aan te geven wat de kansen zijn en wat de impact is, uh-huh. van die behandeling op je leven, maar ook je werk en ook daar advies rond geven. En ik denk dat de vrouwen die aan bod gekomen zijn dat heel mooi verteld hebben. De meesten willen werken, het zorgt voor afleiding en als ze niet kunnen werken, geeft het ook wat een schuldgevoel.
Ja.
En hoe kan je daar als werkgever collega mee omgaan? Is door vooral begrip te tonen en mee te kijken hoe je dat proces kan vergemakkelijken, gaan ondersteunen.
Mm-hmm. En wie wat inspiratie wil opdoen bij gelijkaardige verhalen, kinderwens.org, kan u waarschijnlijk wel wat inspireren. Professor Goderis van KU Leuven, het was een lange ochtend voor u. Dank u wel dat u even wilde blijven.
Graag gedaan. Tot later. Dag.